Zeer een voorrecht om hier te zijn, lieve mensen. En een groot plezier om deel uit te mogen maken, een moment voor deze gemeente. Te genieten van de muziekgroep. Ze zijn echt talentvol. Nog een beetje conservatoriumniveau. Hebben jullie allemaal conservatorium?
Ja.
Ja, echt. Het is een applaus waard, mensen. Ja. Besef uw talenten. Besef welke geweldige talenten er in de gemeente zijn. Er zijn er vast nog veel meer. En de meeste vallen niet op, omdat ze op de achtergrond werken. Ik had verwacht dat hier tientallen kinderen zouden zitten hiervoor. Maar ze zitten erachter. Hi. Het wordt wat moeilijker. In de voorbereiding dacht ik, ik moet even iets met kinderen doen. 7, 8, 9 jaar. Die hebben vast wel eens zijn naar de bioscoop geweest met hun ouders, leuke films gezien. Dat is ook waar ik deze dienst mee wil beginnen, met wat foto's te laten zien van bekende Nederlandse speelfilms. In ieder geval een paar Nederlandse speelfilms voor kinderen, waar kinderen in meespelen, die om kinderen draait. Om dan eens te vragen, weten jullie welke film dit is en wie daarin meespelen? Laat de eerste maar eens zien. En misschien dat de kinderen dat ook herkennen. Het is ver weg, jullie zitten ver weg, maar roep maar hard als je het herkent. Hongerwinter, nee. Ja, uiteindelijk ben je daar. Hallo kinderen, zijn jullie wel eens naar die film geweest? Te jong, hè? Mees Kees. Nou, wie van de ouders is dan geweest met hun kinderen? Of heeft de DVD gezien? Ja, toch wel een aantal. Hè? Wie spelen daarin de hoofdrollen? Hè, hoeft nog niet de namen van de acteurs, maar Meester Kees is natuurlijk, het is een waanzinnig leuke film. Ja, Meester Kees, Mees Kees, ja, Mees. Mees en juf, hè? Juf Sanne. Wel leuk gevonden zo. Sanne Wallis de Vries als de directrice, Dreus. Leuke rol, leuke film. Echt, Meester Kees speelt daarin een leuke jonge man, 19 jaar geloof ik, die invalt voor de zwangere juffrouw Sanne. Boeiende film, leuke film. Moet je echt nog eens heen gaan, of in ieder geval heen gaan, in ieder geval de DVD je nog eens zien, samen met de kinderen. Is echt heel leuk. Leuk, een volgende film, ook bekend, iets ouder. Geraden. Ja, bekend. 2 of 3 films geloof ik, dan van derde is een maak. Bekende toneelspelertjes of acteurs, kleine jonge acteurs, deze twee. Bekend. Ze spelen wie? Kam en Elion, ja ja. Had gekund. Kent toch wel de boeken, mensen? Hielke en Sietse. En de Smit. Maarten Spanjer, die speelt Gerben, ja. De Veldwachter, hoe heette die in de film? Bromsnor. Dat is van Zubertje. Wacht even nog met deze. Nog even terug. Ja, nou goed, dat is de volgende film dan. Ging even te snel nog. Jongens van Bontekoe is het niet, nee. Andere kant op, naar het noorden. Nova Zembla. Ja, wie is, nou even wat dieper erin. Kennen jullie de acteurs? Doutze Kroes speelt een niet onbelangrijke, maar geen hoofdrol. Zeker een wezenlijke rol als Catharina. En de hoofdrol, minder bekende acteur, maar zeker een opkomend acteur. Wie kent hem? Hij speelt Gerrit de Veer en hij heet Robert de Hoog. Soms ook vaker zien in films. Verder, even wachten nog, even terug, een tikje terug. Ja, ja, gaat even terug. Even niet verraden. Nog even wat namen, want ik vind het wel belangrijk dat we even, voor zover je de films kent, wat acteurs noemt. Victor Reinier, ja, heel belangrijk, zeker. Jan de Cler, een hele goede Vlaamse acteur, die in heel veel rollen al heeft gespeeld en hier ook als dominee figureert. Ja, heel goed. Laten we de laatste, of tenminste de voorlaatste, maar even zien nog. Sommigen hebben hem al herkend. Soldaat van Oranje. Uit 1977 alweer. Het is alweer heel lang geleden. Fantastisch goede film. Goed document met in de hoofdrollen. Een fase als de koning. Ja, zeker een niet onbelangrijke rol. Rutger Hauer. Ja. Rijk de Gooier. Die kom je bijna in al die films tegen. Hè? De slechterik. Speelt hij graag. Een beetje met zijn. Dolf de Vries, Belinda Muldijk, Peter Faber ook een goeie. En de laatste film, misschien ook nog wel wat voor de oudere kinderen. Siska de Rat, je hebt er een hoop gezien. Van K en Melion zou ik onthouden. Siska de Rat, ja, ja. Met wie? In de hoofdrol als Siska. Danny de Munk. Ja, die ziet er tegenwoordig wel heel anders uit, hè. Zijn moeder heet? Ja. Willeke van Amelrooy, ja. Peter Faber speelt erin mee, ja. En Rijk de Gooier, uiteraard. En vele anderen, vele anderen. Nou, het is leuk om mee te beginnen. Ik ga hier zo nog op terugkomen waarom ik hiermee begin. Het is wel leuk, even verstrooiend. Iedereen is gelijk bij de les. Maar even een serieuze vraag, nu even iets heel anders en ook graag een serieus antwoord. Wie spelen er in uw gemeente, in deze gemeente, een belangrijke rol voor u en waarom? Graag als u iemand wil noemen, hardop, dat ik het ook kan horen. Ik ben een beetje doof.
Groen.
Waarom?
Omdat hij een voorbeeld is.
Omdat hij een voorbeeld is. Meer mensen die voor u in de picture zijn.
De muziekmensen.
Nou, dat is de hele groep, de muziekgroep, omdat ze...
Muziek maken.
Ja, maar niet zomaar, hè. Omdat ze hele goede muziek maken en daar heel veel tijd in investeren, dat kan haast niet anders. De mensen die hier 's ochtends om 8 uur, denk ik, zo'n beetje aanwezig zijn. 8:15, nou, scheelt maar een kwartier, maar het is nog ruim dan tevoren hier om wat te doen. Alles klaarzetten, dus er valt hier veel klaar te zetten. Ik bedoel, ik denk toch al een uurtje bezig om al die kabels hier zo neer te leggen. En dat het allemaal klopt, hè? Geluid is altijd goed hier. Eigenlijk altijd goed. Het? Mediateam. Mensen erachterin, hè? Je ziet ze niet. Maar draai u even om. De man achter de beamer. Het geluid. Ja, er zijn nog meer mensen. Koffie. Kidsclub. Vrijdagavond, het doopbad opzetten. Ja, mensen die geen naam hebben. Ja.
En nat.
Heel goed. Heel goed. Nou, dankjewel voor de reacties. Ik denk dat er nog veel meer te zeggen wat en mensen even in de picture te zeggen. Mensen die voor het voetlicht treden, maar ook vooral mensen die niet in het voetlicht treden en die op de achtergrond werken. De bidders voor deze gemeente hebben vaak geen naam. Mensen die echt niet zeggen hier van, nou, ik heb van de week weer voor die gebeden, ik heb voor jou gebeden, dat zeggen ze niet. Maar ze luisteren goed en ze horen de gebedspunten en ze nemen het mee in hun lijstjes. En ze hebben, denk ik, per week wel misschien uren gebed voor u en voor de zieken en voor de mensen die hier het werk doen. Of de mensen die misschien een beetje aan de rand van deze samenleving zitten en die dreigen weg te vallen, wordt voor je gebeden. Geloof me maar. We gaan nu de Bijbel met elkaar openen. Ik wil 2 gedeeltes met u lezen. Eerst een paar verzen uit de Efezebrief. Wij gaan kijken met elkaar naar een paar figuren die in de gemeente van Jezus Christus een belangrijke rol vervullen. Efeze 4, vers 11, 12 en 13. En daar zegt Paulus, hij is het die, en daarmee bedoelt hij dus Jezus, hè? Hij is het die apostelen heeft aangesteld, profeten, evangelieverkondigers, evangelisten, herders, die voor de kudde zorgen, zijn niet altijd de voorgangers alleen. Leraren, mensen die onderwijs geven, ook in kringen, groot en klein verband. En waarom? Om de heilige toe te rusten. Voor het werk van de Heer, in een andere vertaling staat, tot dienstbetoon. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij alle samen, door ons geloof, en door onze kennis, door het kennen van de Heer Jezus, door de Zoon van God, een eenheid vormen. Dat zijn we dus nog niet helemaal, maar we gaan steeds meer naar die eenheid. En zij helpen ons. Het is een bekende tekst van de Big Five, zoals ik ze altijd noem. Mensen die in vroegere tijden, maar ook zeker heden ten dagen, een belangrijke rol spelen in de gemeente van Jezus Christus, ook in deze gemeente. We kennen allemaal wel bekende evangelisten en bijbelleraren, maar ook voorgangers van kleine en grote gemeenten, hier in de omgeving, de buurt. Er zijn nog veel meer minder bekende mannen en vrouwen met een soortgelijke bediening die een belangrijke rol spelen in de eigen gemeente. Je wordt door hen bemoedigd en gesterkt. En wat ze doen allemaal op kleine of grote schaal, dat is eigenlijk precies wat Paulus hier in de Efezebrief zegt. Ze rusten de gemeente toe, ze rusten jou en mij toe tot dienstbetoon. Nou weet ik niet hoe dat met u is, maar ik heb die bedieningen, die apostelen, herders, leraren, evangelisten en dergelijke, altijd gezien als hoofdrollen binnen de gemeente. Die mensen die staan vaak in het middelpunt door wat ze doen, waardoor ze opvallen en door hoe ze dat doen. Dat trekt ook vaak mensen, vaak ook door wie ze zijn. Het zijn vaak hele sterke persoonlijkheden. En soms lijkt de gemeente alleen om hen te draaien. Ik bedoel dat niet negatief, juist positief. Is de gemeente van, en dan krijg je daar een naam bij, omdat ze die gemeente ook een bepaald karakter geven. Paulus en Petrus en andere nieuwtestamentische figuren, die speelden ook een nadrukkelijk aanwezige rol in hun tijd. Maar wie het leven van deze grote mensen van toen, maar ook van nu, van dichtbij zou bekijken, die ontdekt dat zij slechts konden werken en kunnen werken door de inzet van soms heel veel medewerkers die nauwelijks een naam hebben. Mensen die dienen zonder dat ze opvallen. En daar zit een boodschap in die ik vanmorgen zou willen afzetten tegen de achtergrond van een wonderlijke gebeurtenis uit de tijd dat Jezus het evangelie verkondigde. En we gaan die gebeurtenis vanmorgen eens een beetje met andere ogen bekijken, namelijk net alsof we naar een korte film kijken. Dus laat je verbeelding maar even werken. Het script staat in Johannes 6... En ik lees u dat voor, kijkt u maar mee naar deze film. Jezus ging naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. En een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bezieken deed. Langs de oever zie je dan een grote menigte mensen trekken. En als Jezus daar dan aankomt, dan gaat hij de berg op. En dan gaat hij daar ergens zitten met zijn leerlingen. Je zou die scène al over 5 minuten kunnen uitbreiden. En we zien Jezus ergens in de boot stappen. En samen met zijn discipelen. En we zien dan die groeiende mensenmenigte. Mannen, vrouwen, kinderen, jong en oud. En aan de ogen van de mensen kun je zien dat er iets staat te gebeuren. Er hangt iets in de lucht. Er is al zoveel gebeurd. En ze volgen hem omdat hij zulke ongelooflijke dingen heeft gedaan. Jezus ging de berg op en daar ging hij met zijn leerlingen zitten en staat er dan, het was kort voor het Joodse paasfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat al die menigte, dat die menigte naar hem toe kwam, vroegen ze aan Filippus, waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? En hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want hij zelf wist al wat hij zou gaan doen. Nou, ik denk in de film, dan zie je Jezus op een bepaalde manier naar Filippus kijken. Dat moet haar zo van, joh, heb jij enig idee hoe we dit gaan aanpakken? En Filippus, stel ik me zo voor, die kijkt een moment om zich heen, die ziet die mensenmassa. Nee, had geen idee. Hij had ook helemaal niet in de gaten waar Jezus eigenlijk op aanstuurde. En dan antwoordt Filippus, zelfs 200 denarii, die zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Ze hadden best wel veel in kas, maar niet zoveel om voor al die mensen brood te kopen, laat staan er iets bij zoals vis. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, die zei, er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen, maar wat hebben we eraan? Zoveel mensen. En Jezus zei, laat iedereen maar gaan zitten. Er was daar veel gras. En ze gingen zitten. En er waren ongeveer 5000 mannen. Jezus nam de broden van de jongen en die sprak het gebed uit. En verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. En gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. En toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen, verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. En dat deden ze en ze vulden 12 manden met wat overgebleven was van de 5 gerstebroden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken zagen dat hij gedaan had, zeiden ze, ja, hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. Overtuigd waren ze. En dan zwelt, denk ik zo, de muziek aan. De muziekgroep komt naar voren. En dan zoomt de camera langzaam uit. En dan hebben we gekeken naar een korte, maar indrukwekkende film. Wat vond u ervan? Mooie film, hè? Bijzondere boodschap. En weet je, dit was geen kleine gebeurtenis. Hier waren vele duizenden mensen getuigen van iets dat volgens mij maar nauwelijks tot hen doordrong op dat moment. Er staat dat er ongeveer 5000 mannen waren, maar u begrijpt, er waren ook vrouwen en kinderen, dus het werkelijke aantal, dat zal een veelvoud daarvan geweest zijn. Maar weet u waar dit verhaal nou eigenlijk om draait? Wat nu de kern van deze gebeurtenis, dit verhaal is geweest? Het gaat hier om verlossing. Dat zou je niet zo in 1, 2, 3 zeggen, maar er staat in het Bijbelgedeelte, ik heb het net genoemd, wat we net hebben gelezen, een schijnbaar onbeduidend zinnetje, vers 4, daar staat dat het bijna Pascha was. Nou, het is niet zomaar een tijdsaanduiding in dit evangelie, in wat Johannes hier heeft neergeschreven. Johannes die heeft heel goed begrepen waar het om draait bij die wonderlijke maaltijd die Jezus hier bereid heeft. En hij legt hier met deze opmerking het verband tussen het Pascha wat aanstaande is en deze wonderlijke maaltijd die Jezus bereid heeft. Paasmaaltijd was het hoogtepunt van de viering van het Joodse Pascha. En u weet dat dat Pascha gaat over het oordeel dat over Egypte kwam, terwijl dat aan Israël voorbij ging. Dat is ook de betekenis van Pascha, voorbijgang. Dankzij het bloed van het lam. Elke Israëlitische familie, weet u, die slachtte toen in de nacht van de uitocht een lam en streek dat bloed ervan aan de beide deurposten en de bovendorpel. En daarom herdenkt men door de eeuwen heen nog steeds dat God zijn volk heeft verlost destijds. Nou, wij weten dat het een prachtig beeld is, en ook zo bedoeld denk ik toch, van de verlossing die Jezus zou brengen. Hij is het lam dat geslacht werd en zijn bloed brengt redding van en verlossing voor een ieder die gelooft. Maar wat is dan het verband tussen die wonderbare spijziging en dat Pascha? Wel, aansluitend op die wonderbaarlijke maaltijd hier in Johannes volgt een toespraak van Jezus waarin hij duidelijk maakt dat hij het brood des levens is, het levensbrood. En zoals het bloed van het paaslam leven gaf, geeft ook gewoon brood leven aan de mensen. En deze wonderbare spijziging van duizenden mensen staat daarom niet op zichzelf. Het was een belangrijke illustratie over geloof en vertrouwen enerzijds, maar ook en vooral om duidelijk te maken wie en wat de Heer Jezus is. Ik, zegt hij, ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En als iemand van dit brood eet, als iemand deel heeft, krijgt aan mij, zal hij eeuwig leven. Het gaat over leven. Net zoals het Pascha dat destijds was, het bloed wat gesmeerd werd, bracht leven. Zij konden voortleven. Dat is het verband, dat is dus de kern van Jezus leven en de boodschap van dit wonder. Daar draait die hele gebeurtenis dus om. Dat is even de theologie in het verhaal. Hè? Maar ik wil even terug naar die gebeurtenis. Naar dat beeld dat we als het ware naar een film hebben zitten kijken. Wat doe je nou meestal als je naar een film hebt gekeken? Hè? Of in een bioscoop zit, die film is voorbij. Of je hebt naar tv gekeken, de film is over. Wat doe je dan meestal? Je praat na of je zept weg. We zijn zeppend, een zeppende natie. Zodra een film afgelopen is en de muziek klinkt en de aftiteling begint, dan zeppen we naar de volgende film. We gaan koffie drinken, de bioscoop staat de massa op en loopt weg, terwijl dan de muziek nog draait, prachtige muziek overigens. En dan verdwijnt de aanwezigen verdwijnen dan. Maar eigenlijk is die film nog niet afgelopen. De aftiteling, zoals ik zei, die is nog bezig. En die is niet echt populair. Niemand interesseert zich over het algemeen voor zo'n aftiteling. Ja, ik draai maar even snel. Maar het zal u wel duidelijk zijn waar ik op aanstuur. Want aan die aftiteling, uit die aftiteling blijkt dat aan zo'n film vaak tientallen, vaak honderden mensen hebben meegewerkt in kleine en grote rollen, al dan niet in de voorgrond. De meeste mensen werken achter de schermen. Daarom liet ik de films daarnet zien. We hebben maar een kleine groep in het voetlicht treedt. Op wie de camera gericht is, waar het licht voor aangaat. Maar al die mensen daaromheen en al die mensen die vaak niet eens bij die filmopnames aanwezig zijn, maar toch werk doen om dat mogelijk te maken, die schrijven, die zorgen dat er materiaal is, die eten en drinken aanvoeren, zodat de crew kan eten en zo. Al die mensen worden genoemd in die aftiteling. Elektriciëns die nodig zijn, technici, catering, noem maar op. En hun naam verschijnt in kleine lettertjes op het scherm na afloop van de film. En ik geloof echt, en u gelooft dat met mij, dat de hoofdrolspelers niet zouden hebben kunnen werken zonder al die anderen. Vandaar de titel van deze prediking. Deze gemeente wordt mede mogelijk gemaakt door puntje, puntje, puntje. De vorige gemeente waar ik dit onderwerp behandelde had, toen ik de PowerPoint overgaf, dan had de technicus, die had zijn naam er alvast bij gezet. En het klopt, ik ben het helemaal mee eens, klopt helemaal. Ook door jou wordt deze gemeente mogelijk gemaakt. Ik sta soms met verbazing te kijken, want ik kijk daar dan, wacht nog maar even hoor. Met wat voor rollen aan mensen zijn toebedeeld geweest om zo'n film mogelijk te maken. En iedereen was nodig. Iedereen was nodig. Die wonderbare spijziging is duidelijk wie de hoofdrol speelde. Hè? Dat is natuurlijk Jezus. Op hem is het licht gericht. Het licht valt op hem. En verder waren daar naast hem Andreas en Filippus, die ook voor het voetlicht traden. Maar één persoon wordt in dat hele verhaal niet genoemd. Hij wordt niet bij name genoemd. En dat terwijl de medewerking van die ene persoon van groot belang is geweest voor het wonder dat Jezus heeft verricht. En wie was dat? Dat jongetje, dat kleine jongetje met die 5 broden en die 2 vissen. Geen onbelangrijk figuur. Hij werd er niet uitgeplukt. Als je het verhaal heel goed leest en begrijpt wat daar gebeurd is, dan is dat jongetje daar naar voren gekomen met zijn voedsel. Uiteraard gaat het bij een wonder om de grootheid van God. Maar toch is het bijzondere dat de Heer vaak eenvoudige mensen gebruikt en inschakelt om het wonder mogelijk te maken. En wij kunnen veel leren van zo'n medewerker van God. De Bijbel vertelt niet hoe dat jongetje heet. Kinderbijbels kom je dat misschien nog wel eens tegen. Die verzinnen ze erbij om het verhaal mooi te maken. Maar in de Bijbel staat geen naam. En het grappige is ook dat er in dat Bijbelgedeelte waar het gaat om dat jongetje ook allemaal verkleinwoordjes worden gebruikt. Verkleinwoordjes. Het ging echt om een jochie. Om een jochie en hij had een paar visjes. Er worden geen vissen genoemd, maar hij had een paar visjes. En die verkleinwoorden die zijn bewust gebruikt om de schijnbare onbeduidendheid aan te geven. Hier. Van het grootste van God met het kleine wat we hem zouden kunnen aanbieden. En toch, hoe onbeduidend het allemaal lijkt wat daar gebeurt, toch is die knaap heel bijzonder. Want hij gaf de grondstoffen aan Jezus waarmee hij dat wonder kon doen. Hij had niet veel bij zich. Hè? Slechts een paar gerstebroden staat er eigenlijk. Dat was eigenlijk het brood van de armen. En een paar visjes. Dus wat had het voor zin om het überhaupt aan te bieden? Laat ik het anders zeggen. Wat had het voor zin dat hij zijn gaven inzette? Maar hij deed het. Hij stapte naar voren. En zo kwam hij in de picture. Even daarvoor had Jezus nog Filippus op de proef gesteld. En ja, die had al eerder wonderlijke dingen natuurlijk met Jezus meegemaakt. Prachtige genezingen, wonderlijke dingen. Zijn ogen werden zo groot als schelven. En dus misschien zou dat zijn geloof hebben aangewakkerd. Zijn vertrouwen in de Heer dat alles mogelijk is door hem. Maar nee, Filippus die kijkt naar de massa mensen om zich heen en hij redeneert en hij calculeert. Hij denkt echt dat Jezus bedoelt dat hij een brood moet gaan kopen of dat hij broden moet gaan kopen. Maar stel je eens voor, hoe moet dat dan? Dat heeft toch geen zin? Zoveel geld hebben we niet eens. En ook Andreas, die heeft niet door dat Jezus hen op de proef stelt. Hij valt Filippus bij met eigenlijk dezelfde redenatie. Ja, zegt hij, er is hier wel een jongetje met 5 broden en 2 vissen. Maar dat gaan we niet redden hoor. En ik stel mij zo voor dat er dan in de film een stilte valt. En Jezus had dat jongetje al lang gezien. En ook dat hij brood en visjes bij zich had. En Jezus ziet de mogelijkheden van die paar gaven. Hij wist al lang wat hij ging doen. Door de kracht van God, bij wie alles mogelijk is. En dan kijkt hij naar die jongen. En die jongen die kijkt naar hem. Deze jongen heeft geloof. Er ontstaat iets van een blik van begrijpen. Een blik van vertrouwen. Hij heeft niet veel. Maar wat hij heeft, dat geeft hij allemaal aan Jezus. De jongen is niet berekenend. Hij kijkt niet vol twijfel rond. Nee, zijn blik is op Jezus gericht. En op niets anders. En die paar woorden die er over hem geschreven staan, die over het verhaal geschreven staan, die leren me iets belangrijks. Kijk, als wij God niets aanbieden van wat we hebben, dan heeft hij ook niets om een wonder mee te doen. Maar wat we aan hem afstaan, dat één uurtje waar we misschien tijd hebben in de week, misschien 2 uur, misschien meer, maar wat we afstaan aan hem, dat wil hij gebruiken om grote dingen te doen. Nou, jij denkt misschien van niet, maar hij denkt van wel. Hoe zit dat met u? Met jou? Hoe stel je je op in de gemeente? Veel mensen zeggen, ja, ik kan niet zoveel. En wat ik kan, ja, dat stelt niet zoveel voor. Dus ik doe maar niks. Of ik heb een druk leven en ik heb niet zoveel tijd beschikbaar voor bijzondere dingen. Ik ben al blij dat ik af en toe in de dienst kan zijn. En zo zit je misschien al vele jaren in de gemeente, kijk je toe. Ja, misschien gebeurt er inderdaad niet zoveel. Maar lijkt je dan niet een beetje op Andreas? Hij zei, het is vast niet genoeg wat we hebben, daar redden we het niet mee. Ga je dan ook niet heel erg uit van jezelf en je eigen mogelijkheden? Of onmogelijkheden? Leert deze gelijkenis ons ook niet dat God op die momenten je wel eens op de proef zou kunnen stellen? Ja, jij. Dat jij op de proef gesteld wordt. Je moet mij niet vergeten, zegt Jezus. Je hebt dan misschien niet veel. Maar ik ben ook jouw Heer. En ik maak nieuwe wegen waar jouw wegen doodlopen. En ik wil graag jouw beperkte gaven en talenten gebruiken. Misschien lijk je meer op Filippus. En ben je berekenend van aard. Hij zei, is het allemaal wel haalbaar? Kunnen we eigenlijk alles wel wat we in de gemeente willen doen betalen? Nee, dat lukt nooit. Hoe moet dat nou verder? En ook bij zo'n houding komt er eigenlijk niet veel van de grond. En ook dan reken je buiten God, buiten de mogelijkheden die God heeft. Die zijn onbeperkt. God heeft geen bankrekening en hij heeft ook hij hoeft ook niet op zijn saldo te letten. Hij kan grootse dingen doen met als grondstof niks. Uit niets heeft hij geschapen. Uit weinig middelen heeft hij geweldige dingen tot stand gebracht. Toen dat jongetje hem 5 broden en 2 visjes gaf, begon God te delen. En werd het een overvloed van eten. Zo is het letterlijk gegaan. En dat kon alleen gebeuren door Gods kracht en door de bijdrage van die kleine man. Die dat eten niet eens voor zichzelf had. Hij zal het van zijn moeder hebben meegekregen voor onderweg. En zo hebben we allemaal wel iets van God meegekregen voor onderweg. Die gaven die kunnen we voor onszelf houden, maar we kunnen het ook gebruiken in zijn dienst. En niet allemaal hebben we talenten die ons een soort hoofdrol bezorgen in de gemeente. Maar er is zoveel inzet nodig om een gemeente mogelijk te maken zoals God het bedoeld heeft. In Romeinen 12 onder andere en 1 Korinthe 12 vind je een soort aftiteling van gaven en bedieningen die gelovigen hebben gekregen, hebben meegekregen voor onderweg. En de een heeft dit, de ander heeft dat. En ook jou, ook uw gavenpakket zit daartussen. Herken je het? Dat je zegt, ja, dat heeft mijn hart. Dat vind ik leuk. Dat kan ik ook goed. Ik heb niet zoveel tijd beschikbaar misschien. Maar ik kan dat goed, dus ik wil mijn bijdrage daar graag aan geven. Als je echt geen idee hebt hoe dat nou met die gaven en talenten zit, nou dan moet je maar eens een cursus gaan volgen. Ik heb begrepen dat jullie in september met de cursus gaven en talenten gaan beginnen. 10 september geloof ik. Is dat hier in de gemeente? Of? Ja, nou geweldig. Als je dat nog nooit gedaan hebt, investeer tijd erin. Je bindt je misschien nergens aan, maar het verbreedt je kennis en het zal je zeker inzicht geven in wat God aan jou persoonlijk heeft gegeven. Ontdek hoe God het bedoeld heeft en welke mogelijkheden ook u hebt gekregen door de geest van God. Door de genade van God. En als je nog steeds denkt dat jouw bijdrage niets voorstelt, als je het vergelijkt met het werk van apostelen, herders, evangelisten, en leraars, profeten, nou denk dan aan dat jongetje. Aan dat jongetje daar. Zijn bescheiden gaven waren tot zegen van vele duizenden. Hij werkte mee aan een wonder waar na zo'n 2000 jaar later nog steeds over gepraat wordt. Ook al wordt zijn naam niet eens genoemd. Hij staat in de aftiteling als jongetje. En zo moet het ook zijn, want alle eer komt toe aan de Heer Jezus. Het is ook niet zo belangrijk wie er iets doet in het Koninkrijk van God, maar wel dat je iets doet met wat je hebt gekregen. En ook u, ook jij, hebt een rol te vervullen om deze gemeente mogelijk te maken. Ieder op zijn manier, hoe klein ook. Jezus maakt daar iets groots van. Hij maakt er iets wonderlijks van. Iets belangrijks. En vaak ook overvloedigs. Amen? Nou, dan krijgen deze woorden beslist een vervolg. Zo met elkaar bidden. Heere God, ik wil u danken dat u de gever bent van goede gaven. Dat u ook deze gemeente hebt toegerust met bijzondere gaven en talenten. En veel daarvan is in het voetlicht getreden. Dan zien we. Omdat ze hier op het podium staan, of omdat ze spreken, of omdat ze organiseren, omdat hun naam voorkomt op de website of in het blad. Maar veel mensen ook worden niet genoemd en vervullen een wezenlijke rol. Ik wil u danken dat u weet wat nodig is. En zo bid ik u ook dat de onvervulde rollen vervuld gaan worden. Dat u mensen aanspreekt die hun bijdrage kunnen leveren. Zo kwaad, zo goed als het gaat. Eigenlijk alleen maar goed. Want het zijn goede gaven, het zijn uw gaven. Ik bid dat het nieuwe seizoen, wat straks ook hier van start gaat, een prachtig thema, een inspirerend thema, zal starten met mensen die zich volledig willen inzetten, de schouders eronder willen zetten, om deze gemeente mogelijk te maken. Mede dankzij hen. In Jezus' naam. Amen.